De gevechten in Libanon zijn voor 10 dagen gestaakt, maar er heerst veel onzekerheid over de toekomst. De humanitaire situatie in Libanon is ernstig en de oorlog leidt tot veel verwoesting. Israël wil een bufferzone instellen in Libanon en dat komt het land op veel kritiek te staan. Ook in de kerk is Israël een gevoelig onderwerp dat mensen soms maar liever uit de weg gaan. Gesprekken en preken over Israël leiden tot ongemak, oneenigheid en soms zelfs tot ruzie. Waarom is het dan toch belangrijk dat Israël in de kerken besproken blijft worden? En moet je dan de actualiteit in dat gesprek betrekken of het alleen over de Bijbel hebben? Dat vragen we aan dominee Kees van Velzen. Kees, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, we gaan het over heel veel onderwerpen hebben natuurlijk. Ook over hoe je dan het gesprek over Israël voert in de kerken. Maar dat gaan we later doen. Eerst even naar de actualiteit, want er is de afgelopen dagen weer veel gebeurd. Afgelopen donderdag heeft het Israëlische veiligheidskabinet ingestemd met het staakt het vuren van 10 dagen in Libanon. En dat hebben ze gedaan na druk van de Amerikaanse president Trump. Vind jij dit goed nieuws voor Israël?
Dat vind ik een lastig te beantwoorden vraag, omdat op een gegeven moment denk je dan dat het redelijk rustig is geworden en dan begint Hezbollah in een soort solidariteit met Iran raketten af te vuren naar Israël. Ja. Terwijl er ook vanuit de VN allerlei afspraken liggen dat men zich zou terugtrekken achter de Litani-rivier, wat nooit gebeurd is overigens. Nee. Daar liggen ook echt resoluties aan de grondslag. En dan moet Israël wel gaan antwoorden. Ja. En ik kan me indenken dat Israël nou zoiets heeft van, wij hadden eigenlijk dit nu eens echt het zwijgen willen opleggen, waarbij ook weer men aanvallen heeft gedaan, of ik moet zeggen beantwoording van aanvallen heeft gedaan met chirurgische precisie. Mm-hmm. Maar aan de andere kant, ik begrijp het ook alweer natuurlijk, voor de mensen in Libanon is het werkelijk een verschrikkelijke ramp wat daar gebeurt.
Ja, want de humanitaire situatie in Libanon die is heel ernstig, zoals je net ook schetst. Heel veel burgers zijn ontheemd. De verwoesting ook door de oorlog is enorm groot. Kan Israël wel zo'n oorlog verantwoorden met zulke grote gevolgen voor de Libanese bevolking? Want je zegt al net van de Hezbollah moet uitgeschakeld worden. Dat is ook een beetje de reden dat Israël dat doet. Maar de gevolgen zijn enorm.
In die zin lijkt het een beetje een herhaling van zetten van wat je ziet bij Hamas. Mm-hmm. En dat plaatst Israël inderdaad in een voortdurend dilemma. Dat zie je trouwens ook in de Israëlische krant en de bevolking. Dat men zegt, ja, hè, maar je moet wel. Want wat wil je anders met een organisatie dat meer dan 150.000 raketten had staan, mm-hmm, in het verleden in Libanon. Nadat Israël heeft aangepakt, weer ijverig is begonnen om het op te bouwen. Maar dan zit je ook met een ander probleem. En dat is dat voor Libanezen geldt dat zij eigenlijk Hezbollah in meerderheid liever kwijt dan rijk zijn. Zeker de christelijke Libanezen. Dat ook de premier van Libanon heeft aangegeven, Hezbollah, dit kan niet en we accepteren het niet. Maar de man is eigenlijk machteloos. Ja. Dus het is ook een dubbel iets. Het is tweeledig. Het heeft te maken met aanvallen op met name dan Noord-Israël. Maar niet alleen Noord-Israël trouwens, maar vooral wel Noord-Israël. Ja. Maar het heeft ook met vrijheid te maken met vrijheid voor de Libanese bevolking.
Ja, maar je
die
zegt
zucht
de
daaronder.
De Libanese bevolking, ja, die zucht onder Hezbollah, ja, maar tegelijkertijd zijn zij ook wel degene die Israël hebben opgeroepen, jullie moeten stoppen met die oorlog.
Ik kan me dat voorstellen, ook omdat natuurlijk de vraag is van wat heeft Israël dus nu al kunnen doen. Maar ik snap ook wel weer wat Israël zegt van ja, maar we willen werkelijk, nogmaals, het gaat niet om mensen, maar de mogelijkheid van Hezbollah om dit soort dingen te doen, volledig uitschakelen.
Ja. Nu, deze week gaan er waarschijnlijk onderhandelingen plaatsvinden tussen de Libanese regering en Israël. Hezbollah die zegt dan weer van nou, dat bestand dat betekent helemaal niks. Want wachten op diplomatie die niets oplevert is onacceptabel. Wat vind je daarvan? Want kennelijk is er toch een soort machtsstrijd gaande in Libanon.
Die machtsstrijd is er eigenlijk al heel veel jaren. En Libanon is trouwens een voorbeeld van wat terrorisme vermacht te doen met een land. Weer is het zo dat Iran dit aanstuurt, zoals ze dat ook doen met de Houthis, zoals ze dat ook doen met Hamas. En dat het belangrijk is ook dat er in Iran een verandering van overheid zou komen, is van het grootste belang. Ja. Dit land is een tragedie, Libanon. Al van tientallen jaren geleden weet ik van mensen die naartoe gingen. Er was welvarend, christenen leefden daar. En het is met name door Hezbollah gekomen dat dit land tot een totale ramp is geworden.
Ja. Maar denk je dat diplomatie dan iets kan uitmaken?
Nou, tot nu toe is dat gebleken van niet. En dat vind ik des te belangrijker, Sarah, omdat er nogmaals VN-resoluties liggen die nooit geëffectueerd geworden zijn.
Zoals?
Het is niet de resolutie bijvoorbeeld van het terugtrekken naar de Litani-rivier.
Een bepaalde buffer.
Ja, dat is een rivier en een bepaalde buffer waar men niet meer mocht komen. Men trok zich daar helemaal niks van aan. Je ziet dat vlakbij de noordgrens van Israël, Libanon en met name Hezbollah dus ijverig bezig was om daar allerlei tunnels ook te gaan graven. Dus je ziet dat de VN is op dat punt volledig machteloos gebleken, terwijl zij dat hadden moeten doen in wezen.
Ja. Nu zijn er een aantal media die hebben afgelopen week bericht dat de verwoesting van het dorp, met name in Zuid-Libanon, op de verwoesting in Gaza begint te lijken. En ook wil Israël in Zuid-Libanon, net zoals in Gaza, een zogenaamde bufferzone ook instellen, een gele lijn. En daar zijn veel mensen verontwaardigd over, want dat lijkt zeg maar hetzelfde scenario als wat Israël in Gaza deed, doen ze nu in het noorden bij Libanon. Wat vind je van die vergelijking?
Die vergelijking gaat in die zin mank, dat er geen VN-resolutie lag voor een gele lijn in Gaza, dat klopt. Maar dat ik goed kon begrijpen dat Israël dat deed van voor dit kleine stukje gebied uiteindelijk. Maar wat dan ook weer door Hamas werd eigenlijk in beslag genomen, geterroriseerd. Mm-hmm. Wat er nu gebeurt, Norman sluit weer aan bij die VN-resolutie. En dat men in Israël zegt, wij willen dus niet dat onze dorpen in het noorden, dat die beschoten worden. Wij willen niet dat er tunnels, die bijvoorbeeld, er waren interessante filmpjes over. Mm-hmm. Dat je werkelijk zag dat een ingang van een tunnel, die dus de bedoeling had onder de grens door te gaan en uit te komen. Het is al dat die letterlijk op een boogscheut afstand lag van een VN-post op dat ogenblik. Maar dat gebeurde letterlijk onder hun ogen.
Je zegt voor Libanon geldt dus dat daar een VN-resolutie
zeker
ligt. Maar dat betekent nog niet dat Israël dat mag afdwingen en mag zorgen dat er helemaal geen mensen in die bufferzone wonen. Maar
volgens het internationaal recht is het zo dat op het moment dat je aangevallen wordt, en het werd Israël, want Israël is niet begonnen met raketten te schieten, dat gebeurde nadat inderdaad de oorlog tussen Iran en de VS en Israël begonnen was.
Ja.
Toen ging Hezbollah, zoals gezegd, een duit in het zakje doen. Toen heeft Israël gezegd, ja, dat willen wij er nu niet bij hebben. Zij hebben die keuze gemaakt.
En daar
dus
hebben ze
staat
ook
men ook in het internationale oorlogsrecht, staat men volledig in zijn gelijk om te zeggen, ook omdat Hezbollah geen enkel teken geeft van, oké, het is genoeg geweest, we stoppen ermee, wij willen het. Precies wat je net zei, Sarah, het is de Libanese regering die hier vanaf wil, maar Hezbollah helemaal niet.
Nee.
Dus je wordt gedwongen, en daar in die zin lijkt het inderdaad op Hamas en Gaza, je wordt gedwongen door een stel fanatici die maar één ding willen, de vernietiging van Israël.
Ja.
Dat is een lastige tegenstander, want die houden zich dus ook niet aan enig recht. Mm-hmm. Door lukraak, dorpen en wie dan ook proberen.
En daar valt ook geen diplomatie mee te bedrijven.
Heel moeilijk.
Nee. Over diplomatie besproken. Vandaag zou er een nieuwe ronde onderhandelingen komen tussen de Verenigde Staten en Iran. Iran die weigert aan tafel te komen. En een woordvoerder die stelde dat Iran de diplomatie niet vertrouwt, omdat het staakt het vuren geschonden wordt. Dat staakt het vuren loopt af over 2 dagen. Denk jij dat die partijen toch weer met elkaar om tafel zullen gaan?
Ja, het is een heel interessant, we kennen de uitdrukking, een kat-en-muisspel. Mm. Want het blijkt, men zei nee, we gaan niet onderhandelen. Uiteindelijk wordt er wel onderhandeld. En nota bene ook in Pakistan. Dus er wordt wel degelijk onderhandeld.
Ja.
Omdat natuurlijk Iran ook wel voelt wat er gebeurt ook aan hun eigen economie. Dat ze weten, hun bevolking is daar buitengewoon verontwaardigd over wat daar eigenlijk gebeurt. Dus
wat ze zeggen is niet per se de realiteit.
Nee, en er is natuurlijk ook wat we wel eens noemen window dressing. Hè? Er is ook iets wat je voor je eigen achterban of voor een aantal landen waar je ermee verbonden voelt, of organisaties als Hamas en Hezbollah, moet je toch een beetje doen dat jij degene bent die de touwtjes in handen heeft.
Ja.
Maar als we het over hebben, over die schending, zou het te maken hebben met een tanker die op een gegeven moment is doorgevaren van wat is gestopt is door Amerika. Mm-hmm. Maar het is het is zo dat ik denk dat inderdaad achter de schermen er wel degelijk vrij veel druk op gezet wordt, natuurlijk ook voor Donald Trump. Want ja, de brandstofprijzen lopen wereldwijd gaan door het dak heen.
Ja.
Dus om dat te stoppen. Maar beiden, zowel Donald Trump of Amerika als Iran, zitten in een lastig parket hierbij. Dus er wordt wel degelijk onderhandeld.
Ja, nou ja, we blijven het natuurlijk op de voet volgen. Nieuws dichter bij huis is dat vorige week bekend werd dat de Nederlandse politie in 2025, dus afgelopen jaar, 867 antisemitische incidenten heeft geregistreerd. Dat is ongeveer hetzelfde als het jaar ervoor. En het CIDI die heeft bij dat rapport de vraag gesteld, is jodenhaat het nieuwe normaal? Ja. Wat denk jij van die uitspraak? Is inderdaad jodenhaat het nieuwe normaal?
Ik vind het echt oprecht een heel moeilijk onderwerp, omdat ik probeer er geestelijk verantwoording om te gaan. Ik bid er ook voor.
Mm-hmm.
Maar ik vind het zo ongelooflijk schandalig. dat dit in ons land gebeurt. Ik sprak pas met iemand die te maken heeft met, laat ik het algemeen houden, met horeca, Joodse restaurant en zo. Die worden letterlijk wekelijks bedreigd. Die man die wordt wekelijks bedreigd. Ik hoor niet van Russen die bedreigd worden vanwege wat Vladimir Poetin doet. Ik hoor niet dat Chinese mensen bedreigd worden door datgene wat hun overheid daar doet. Ik hoor niet dat men loopt rond met de Verenigde Arabische Emiraten, shirtjes en dergelijke. Terwijl Qatar en die notabene betrokken zijn bij die afschuwelijke moordpartijen die er in Soedan plaatsvinden. Het gaat alleen maar tegen Joodse mensen.
Ja, Joden worden wel bedreigd vanwege wat Israël
doet. Wat Israël doet. Ja,
zie je daar ook een verband tussen? Want in dat rapport wordt niet direct een verband gelegd met Israël of met Zionisme. Maar denk je dat er een verband zit tussen toename antisemitisme en de vijandschap, zeg maar, tegen Israël?
Ja, dat lijkt me heel erg duidelijk. Mm. Dan hoor je dingen als from the river to the sea. Dat soort dingen die, wat men er ook van mag zeggen, oproepen tot simpelweg genocide op het Joodse volk. Mm. From the river to the sea. Dus dat dit gebeurt, heeft absoluut te maken met wat er gebeurde op 7 oktober 2023. De moordpartijen van Gaza, vanuit Gaza, door Hamas, op de Joodse bevolking die daar in vrede wilde leven. Dus je kunt dat niet onderscheiden. Maar helaas moeten we ook constateren dat dit al veel langer bezig is. En dat er al heel veel langer ook iets bezig is dat mensen zich keren tegen Joodse mensen notabene in Nederland. Het Geider, als ik nog mag zeggen, de school Het Geider, wordt al sinds, de Joodse school, daar in Buitenveldert, die wordt al sinds jaren omringd. Het lijkt net een gevangenis als je het ziet, met prikkeldraad en twee, ik wou niet pelotons marechaussee, maar wel twee auto's van de marechaussee die dat moeten bewaken. Dat is niet nieuw. Nee. Het is alleen een intensivering geworden sinds 2023, eind 2023.
Ja. Nou ja, het is duidelijk, zeg maar, dat ook de vijandschap tegenover Israël, dat die aan het toenemen is. Omstandigheden van Joden binnen en buiten Israël, die wordt ook steeds benauwder. Ja. Verbaast jou dat als je de Bijbel erop naast staat?
Nu dat je zegt, daar moet ik even over nadenken. Dan moet ik even zoeken naar een moment wat definiërend is, namelijk voor de geschiedenis van Israël. En dat is de uittocht uit Egypte. En dan zie je dat er op een bepaald moment, dat God, even kort context schetsend, er zijn de 10 plagen van Egypte. Het land is ongeveer gedecimeerd. Er komt de uittocht uit Egypte, waarbij bloed een belangrijke rol speelde, maar het bloed van het lam wat aan de deurposten gesmeerd wordt. Mm-hmm. Dan gaan ze onderweg, dan gaan ze naar het beloofde land. Dan komen ze bij de Schelfzee. En dan zie je dat ze komen door God gebracht in een positie die naar de mens gesproken onmogelijk is. Migdol, Baal, Zephon, Pihahiroth, dat zijn allemaal symbolen van oorlog, van geweld.
Dat zijn de vijanden die
vijanden zijn, maar het
omringden.
Is ook gebouw zelfs, noem maar op. En dan is daar de zee. God wil hen daar hebben. Mm-hmm. En dan komt uiteindelijk het Egyptische leger eraan om hen compleet nu dan met de grond gelijk te maken. En dat is precies het moment waarin het onmogelijk is voor Israël, waarin ze geen kant uit kunnen, dat Mozes de opdracht krijgt om te gaan staan bij die Schelfzee en dat hij zijn staf moet opheffen en dat hij de zee moet splijten. Mm-hmm. Het is grappig, of in een psalm staat dat, wordt teruggekeken, dan staat er, de wateren zagen u, o God. En de Joods commentaar zegt dan, hoe kan water
zien.
Ja. En dan zeggen ze, het water, wat er al was sinds de zondvloed, was daar. Er stond een man van 80 met een stok in zijn hand. En het water zei, daarvoor gaan wij niet opzij. Totdat ze zien wie er achter Mozes stond. Mm. En dat water maakte dat het er weg kwam. Ja. En daar zit dus bij Israël in alle omstandigheden zit er een geestelijke strijd achter.
Ja, maar dat was toen natuurlijk zo, in die tijd van die uittocht. Als je dat, zeg maar, een beetje naar het heden trekt, kan je dat überhaupt toepassen op de actualiteit?
Ja, dan moet ik eerlijk zeggen dat, je ziet dat er een toename is van antisemitisme. Je ziet dat er een toename is van haat tegen Israël. Wat men ook in Amsterdam nadenkt over een referendum te gaan doen om die maatregelen tegen Israël te kunnen nemen, is ongeveer ongelooflijk. En wat ik dan zo interessant vind, en wat ik ook boeiend vind als christen, en weten dat God dit alles in zijn hand heeft. Te midden hoe dat allemaal toeneemt, zijn ineens de Isaac-akkoorden. Mm-hmm. En komt de Argentinië, onze koningin Maxima komt er vandaan, Javier Milei. Mm-hmm. En die gaat dan voor het oog van heel de wereld eerst naar de klaagmuur om daar te bidden. Dan ondertekent hij samen met Benjamin Netanyahu en verschillende anderen de Isaac-akkoorden.
Dat is heel recent geweest,
dat
toch?
Is zeer recent. Het is nog maar net eigenlijk bekend geworden. De hele persconferentie van bijna een uur. En dan wordt er ondertekend. Toen komt rechtstreeks de vlucht van Buenos Aires naar Tel Aviv. En dan wordt er ondertekend voor alle landen die vrijheid hoog in het vaandel hebben en zich verzetten tegen terreur.
Ja.
Heel vaak natuurlijk ook helaas door Iran aangestuurd. Niet uitsluitend, maar wel heel veel. En het wordt ondertekend. En er wordt dan zegt nota bene. Zegt hij het volgende. Hij zegt dan aan het einde, zegt dus Milay, die zegt dan van Am Yisrael Gai. Ja. In zijn leven. En dat vind ik dan weer zo bijzonder. Ineens gebeurt dat.
Ja,
terwijl je denkt, dat gaat allemaal één kant uit.
Ja, waarom vertel je dit? Gewoon meer
omdat
van
omdat ik vind dat God is zo. Heeft zich aan zijn woord, op zijn woord vastgelegd. Dat is duidelijk. Maar hoe precies dingen gaan lopen, wanneer en hoe en zo, dat weten we niet.
Daar moeten we niet al te stellig in zijn.
Exact. Ja. Maar ook geloven dat er dat gebed zoveel vermag. Ik ben nog nooit in Argentinië geweest. Maar wat ik wel geloof is dat mensen bidden, en dat doen heel veel met mij, voor de vrede van Jeruzalem. Is dit dan een soort van tijdelijk iets, een soort verlichting? Oh, gelukkig, we staan niet helemaal alleen.
Ja.
En gaat dat weer veranderen als er een andere president in Argentinië verkozen wordt? Of is dit ook weer iets van iets anders? Dat weet ik niet. Dat weet ik oprecht niet.
Nee.
Maar ik vind het boeiend. Ik vind het zo ongelooflijk boeiend.
Ja.
Wat God ook allemaal aan het doen is op dit moment.
Ja, nou ja, als je daarnaar kijkt, hè, want je ziet over het algemeen in de wereld dat er meer vijandschap is dan vriendschap. Ik bedoel, het voorbeeld wat je net noemt is in die zin ook wel een beetje uniek te noemen. Is de verwachting, hè, als je kijkt naar de Bijbel, dat de nood van het Joodse volk eigenlijk alleen maar toeneemt? Of is dat moeilijk te zeggen?
Er wordt gesproken over momenten in de Bijbel van de benauwdheid van Jacob. Mm-hmm. En inderdaad wordt er gesproken dat alle volken, er zijn ook verschillende theorieën over, maar alle volken optrekken naar Jeruzalem. Mm-hmm. Maar dat een eindspel wordt, wat fataal voor die volken gaat aflopen. En daar zit je met het feit dat er ook in veel landen zo intens en intensief voor Israël gebeden wordt. Ik maak dat mee ook internationaal wel. En is het dan dat God nog, dus vind ik fascinerend in het Petrusbrief dat hij staat, hij talmt niet met de belofte, mm-hmm. omdat hij niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat allen tot bekering komen. Dus geeft God op een bepaald moment nog extra tijd en ruimte.
Je bedoelt aan de volken, zodat ze tot
bekering komen. Ja. Dat is gewoon besef, ik geloof werkelijk, weet je, hebt gezegd in Jijle iets over kerken en gemeenten, maar als je werkelijk gelooft in de Heer Jezus, als je werkelijk hem volgt, als hij werkelijk je redder en verlosser is, dan weet je dat hij de koning van de Joden is, mm-hmm. niet als spotplaat boven zijn kruis, maar letterlijk, hij zal zitten op de troon van zijn vader Jacob. En dus zou je moeten beseffen dat wat wij nu zien gebeuren, hij brengt zijn volk thuis, en er komt die geestelijke vernieuwing. Door hem, door Jezus bewerkt.
En tegelijk is dat een onderwerp waarvan je zegt van als christen moeten we daar wat mee? Als je gelooft zeg maar in de Bijbel, in de realiteit en hoe zeg je dat, de waarheid van de Bijbel. Ja. Tegelijk is Israël ook wel een beetje een ingewikkeld onderwerp in de kerk. Hè? Daar hebben we het vaker over in deze
dat
uitzending.
Is een
maar er zijn veel christenen die het echt moeilijk vinden om het in de kerk over Israël te hebben. Waarom is dat zo volgens jou?
Ik ken dat zelf ook.
Mm-hmm.
Je zit toch een beetje in een soort van meerderheidsdenken. Als jij keer op keer, ik kan het rustig hier zeggen, het NOS-journaal, maar ook allerlei talkshows hoort, waarin een aantal niet nader te noemen heren allemaal komen vertellen dat Trump niet deugt, dat alles wat hij doet verkeerd is. En kijk eens wat Israël doet. En alleen maar dat verhaal krijgt. En dat gebeurt in heel veel gevallen. Dan denk je ook zoiets van, ja, hallo. En dan krijg je, en laten mensen zich vaak intimideren. Mm-hmm. En dan is wat mij betreft het zo, dat in een wereld waarin ook het evangelie als dusdanig met hemel en hel en de enige redding en de Heer Jezus, wat ik van harte geloof. Maar dan staat er ook dat er wordt door de Heer Jezus gezegd, wees voorzichtig als slangen en argeloos als duiven.
Mm-hmm.
En dat je je dus moet realiseren dat hoe vlieg je het aan? Hoe ga je ermee aan de slag?
Ja, maar en, goed, je schetst net van zeg maar, de overheersende mening, zeg maar, bijvoorbeeld in talkshows, is Je noemde net een voorbeeld van Trump, maar als we inzoomen op Israël, is dat Israël het verkeerd doet. Ja. Maar welke weerslag heeft dat in de kerken?
Dat een aantal mensen zeggen, we zullen het er maar niet meer over hebben, want het geeft alleen maar problemen. Laatst een verjaardagsfeestje, ik heb het niet meegemaakt, maar stel, maar zeggen mensen, verjaardagsfeestje werd helemaal vergald doordat oom, zus zei dit en tante zei, dat gebeurt gewoon, dat hoor je. En dan is het voor mij van het grootste belang, van wat ik net zei, slangen en duiven, om er voorzichtig mee te zijn, maar ook te zeggen van wie wijs is, wint harten. Ja. En stel mensen vragen. Waarom denk je dat? Waarom vind je dat? Het boekje bijvoorbeeld van Oscar Lohuis, over 30 misverstanden over Israël, waardoor het antisemitisme toeneemt. Dat moet, ik heb er geen aandeel in, maar dat moeten mensen lezen.
Ja. Maar is dat ook iets waar je het dan in de kerk over moet hebben? Want
vind
er zijn
wel
veel kerkmensen die zeggen van, gevoelig onderwerp, laten we het er maar zo weinig mogelijk over hebben.
Een van de mooiste benamingen voor mij van een kerk of een gemeente is dit. Het is een pijler en het fundament van de waarheid. Mm-hmm. Als ik op zoek naar waarheid ben, elk mens wil waarheid, dan zal een kerk ook niet bang moeten zijn een ongemakkelijke boodschap te brengen. Dat is Israël is Gods volk en wij zijn daarop in. Wij zijn er letterlijk in ingeënt en we zijn onlosmakelijk bij elkaar verbonden. Ja. En ik pleit voor enige moed en gesprek. Gaan we met elkaar het gesprek aan.
Maar moet je dan ook het over de actualiteit hebben? Over wat Israël in Libanon doet of wat Israël in Gaza?
Vind ik wel. En daar zijn onze uitzendingen natuurlijk ook mede voor. Dingen die we op de site vinden, waarin we ook dit soort hot issues bespreken over de zogenaamde Westbank, eigenlijk Judea en Samaria. Lees die dingen en zorg dat je voorbereidt. De Bijbel zegt ook, je moet weten hoe je aan iedereen het juiste antwoord moet geven. Ik zelf
tegelijk, als je die actualiteit erbij betrekt, als je het hebt over Gaza of wat Israël daar allemaal doet, dan beland je ook al heel snel in de polarisatie of in het wel eens niet eens van Israël doet dit fout, Palestijnen doen dat fout. Dus kom je daar dan wel uit als christen?
Dan zeg ik wel eens van, er is niemand volmaakt, ook geen regering, geen Trump, geen Jetten, ook geen Netanyahu. Maar je gaat kijken, je dient de overheid te respecteren. Mm. En punt twee, je moet je goed realiseren dat wat jij doet met jouw woorden, creëer je iets. Mm-hmm. En wij hebben helaas als christenen een 2000 jaar lange reputatie dat wij ook Joden vervolgd hebben. Ik heb een afschrijselijk boek, koop het nooit, Persecution of the Jews Through the Ages, door de eeuwen heen, vervolging van Joden, by Christians. Als christenen moeten wij enorm uitkijken. Ja. Want dan krijgen Joden de schuld en dat wordt dan het narratief.
Ja, maar kan je even proberen de kern te vatten van wat is dan belangrijk dat wij in de kerk, waar we het over hebben? Is het zo dat we als christenen, omdat we nou eenmaal christen zijn en verbonden zijn met Israël, dat we daarom maar alles moeten toejuichen wat Israël doet? Of is dat niet de kern waar het om gaat?
De kern is ten diepste dat de Bijbel in Oude en Nieuwe Testament duidelijk laat zien, zeker ook in deze tijd tussen Pasen en Hemelvaart, dat het herstel daar is, in Handelingen 1 staat dat, wanneer herstelt u wordt aan Jezus het koninkrijk of het koningschap van Israël. En dan zegt hij, daar gaat de Vader over en het tijdpad en het goede moment bepaalt hij. Mm. Wij zijn de generatie die dat zien gebeuren. Wij moeten dus rekening houden met het getuigenis van de Bijbel, of je die meer of minder liberaal opvat of zeer fundamentalistisch, waar ik dit is wat de Bijbel zegt. Dat je beseft, dit is de lijn. Israël heeft het verzondigd, is de Bijbel heel duidelijk over. Maar Israël komt ook terug en dan komt die geestelijke vernieuwing. Ik spreek er wel eens over, waarom brengt God zijn volk thuis? Om hen thuis te brengen, om hen geestelijk te vernieuwen. Dat moet ons hoop geven en ons realiseren dat er dan dus een strijd komt van de boze, de duivel, die dat niet voor waar wil hebben en die mensen daarin van wil misleiden. En dat er zoveel antisemitisme nu opkomt, dat doet mij denken aan het moment na de Eerste Wereldoorlog, Balfour Declaration, San Remo, Israël zal terugkomen en dan komt Hitler op. Terwijl er dan eindelijk iets gebeurt van, en het wordt gesmoord in 6 miljoen Joodse mensen vermoord, onder 1,5 miljoen kinderen. En nu is er gekomen. De duivel heeft dat niet gewonnen. En nu komt het geestelijke ontwaken. Ja. Dus nu moeten christenen juist zich realiseren en de dingen goed onderzoeken. Mm. Neem niet zomaar de dingen aan die over Israël gezegd worden. Laat je van verschillende kanten
informeren.
Informeren.
Ja. Hoe kun je daar dan als christen, als, kijk, want de situatie is nou eenmaal dat er ook onder christenen verschillend over Israël wordt gedacht. Dat de ene zegt van nou, dat hele toejuichen van Israël, daar voel ik me niet zo lang bij. Mm-hmm. De anderen die doen dat juist weer wel. Hoe kun je daar nou als christenen op een integere manier met elkaar over in gesprek gaan?
Toevallig heb ik onlangs nog gesproken in de gemeente over wat ik net noemde, die tekst in Handelingen hoofdstuk 1. Ik weet dat het in die gemeente, mensen zullen dat heel erg toejuichen of niet. Ik blijf als spreker buiten de politiek. Mm-hmm. Het gaat er mij sec om, zegt de Bijbel, dat God zijn volk thuis brengt. En het antwoord is ja, dat hij het koninkrijk gaat herstellen. Wat is een koninkrijk zonder een koning? We weten wie zijn naam is, Jezus. Mm-hmm. Dus van het podium, ik wil niet dat mensen erachter komen welke partij ik zou stemmen van het podium. Ik maak dat ook niet bekend.
Nee.
Dat is één ding. Tegelijkertijd, wie wijs is, wint harten. Daarna had ik met allerlei mensen nog een gesprek. En dan vind ik het heel belangrijk om mensen te vragen hoe ze tot hun standpunten komen. Wie antwoord geeft voordat je hoort, zegt de Bijbel, is het tot dwaasheid en smaad. Waarom hebben mensen die overtuiging? Hoe komen ze daartoe? Ik wil dat graag weten. En dan merk ik
dus heb interesse in de ander.
Heb interesse in de ander. En laat die ander en laat ook de kracht van de argumenten tot je komen. Maar je moet je voorbereiden. Je moet, zegt de Bijbel, nogmaals, je moet weten hoe je het juiste antwoord moet geven. Daar heb je drie bronnen voor. De Bijbel, allerlei geweldige boeken, programma's en dergelijke. En Gods geest.
Ja.
En dat maakt het gesprek een gesprek vanuit respect naar elkaar. En dat is van het grootste belang. Mm-hmm. En ook met mensen die staan te schreeuwen, ik word er niet vrolijk van. En ons voor kindermoordenaars uitmaken, bizar natuurlijk. Daar wil ik graag het gesprek mee aangaan.
Ja. Wat brengt dat teweeg als christenen met elkaar? Omdat in de kerken soms een beetje een heikel onderwerp is. Daarvan zeggen mensen van nou, laten we het maar even niet over hebben. Maar stel dat de christenheid dat gesprek wel gaat voeren op die manier die je net uitlegt. Hè? Wat brengt zoiets teweeg?
Dan is het in sommige gevallen, we agree to disagree. We zijn het erover eens dat we het niet met elkaar eens zijn. Maar het gebeurt, kijk, dit is niet het enige ontwerp. Er zijn nogal wat ethisch-morele ontwerpen waar ook discussies over ontstaan. Ook bijvoorbeeld over, wat ik al net al zei, hemel of hel. Ga met elkaar met respect het gesprek aan.
Ja.
Wat zie je onder de discipelen van de Heer Jezus? Die waren het ook niet altijd met elkaar eens. Wat was er in Korinthe? Van ik ben van die en ik ben van die. Zie wat je werkelijk bent. Als mensen loslaten dat de Heer Jezus het fundament is, dan heb je elkaar weinig meer met elkaar te bespreken.
Nee.
En probeer elkaar vast te houden, maar niet totdat je allebei kopje ondergaat.
Nee.
En er kan een moment zijn dat je moet zeggen, jongens, hier scheiden zich onze wegen. Maar ga het gesprek aan. Ik geloof altijd in de kracht van het woord en de kracht van het evangelie.
Om dan ook gezamenlijk te kunnen bidden voor Israël en voor zijn
volk. Ja, en zo sprak ik nog onlangs met een mevrouw die daar best ook iets anders in stond dan ik zelf. Maar ook aangaf, maar de basis van die jij benoemd hebt, het is Gods volk en God brengt zijn volk thuis, daar sta ik volledig achter. Maar ik heb soms moeite met wat ze doen. Dan heb je tenminste een gesprek met elkaar.
Ja.
Weet je, Sarah, ik sta binnenkort deze week op een begraafplaats, ergens in Nederland, van de man Gert, die overleden is. Hij is 80 jaar mogen worden. Van hem heb ik iets mogen leren uit Romeinen hoofdstuk 11. Over dat we ingeënt zijn. En Gert was iemand die alles wist van boomveredeling. En hij zei tegen mij toen hij nog leefde, Kees, jij moet op mijn uitvaart spreken over Romeinen 11. Want dat is de essentie. Wij als christenen, en dat hoop ik aanstaande vrijdag te doen, wij als christenen zijn ingeënt in die edele olijf, in Israël. En het is Gods volk.
Mooi. Zullen we bidden?
Graag. Heere God, u bent zo'n machtig en groot God, Heer, en uw wegen zijn hoger dan de onze. Maar Heer, in uw woord zien wij iets van uw plannen met deze wereld. Heer, over Israël, over de wederkomst van uw geweldige Zoon, onze Heer Jezus Christus. Heer, over ons eigen leven. Heer, als er dan staat, we bidden voor de vrede, shalom van Jeruzalem, dan doen we dat ook. We bidden voor de vrede van Jeruzalem, Heer. We zien uit naar het moment dat de Messias zal terugkomen. Zijn voeten zullen staan op de Olijfberg. Heer, we hebben het gehad over Libanon, over Iran, over zoveel dingen, over Argentinië. Heer, wat een prachtig bericht eigenlijk dat zo'n land zo kiest om samen te gaan met Israël. Heer, dat ons land dat ook mag doen. Dat vele landen dat mogen doen, Heer. Maar we bidden, Heer, om uw vrede in Libanon. Verandering van hart bij Hezbollah. Bij Hamas, Heer. Wat er gebeurt met de leiding in Iran. Heer, en dan lijkt het zo simpel en ook zo onmogelijk. En toch, Heer, leggen we het in uw hand. Want u bent de God die bij machten is. Veel meer te doen dan wij bidden of beseffen. U zei, komt alle toe. Alle glorie toe, Heer Jezus Christus. Amen.
Amen. Kees, dank voor jouw komst naar de studio. En u thuis ook bedankt voor het kijken naar deze uitzending van Christen voor Israël. En u kunt op de hoogte blijven over de actualiteit. Ga daarvoor naar onze website cvi.nl/actueel. Daar vindt u allerlei interessante artikelen en ook deze uitzendingen en onze podcasts. Nogmaals heel veel dank voor het kijken en graag tot de volgende keer.